om dat niet te doen. Want het is zeer actueel ook in onze dagen. Waarom is het goed om daarover te spreken? Wel, ten eerste, de Heer Jezus zegt, spreek daarover. Heel vaak heeft hij daarover gesproken. Het is een gebod. Hij zegt, vergeet die dingen niet. Ten tweede, het is heel gezond voor u en voor mij om ons bezig te houden met de dingen van de toekomst. Christen zijn de enige mensen die vanuit de toekomst leven. De rest leeft naar de toekomst. Wij leven zo. Want daar zijn we al. Dus we kunnen vandaar komen. Begrijpt u? Dat is moeilijk. Maar ja, oké. Ik begrijp wat ik bedoel. Ja. En ten derde, het is nodig om wakker te blijven. De wederkomst en de huidige ontwikkelingen en wat er voor de deur staat, zijn dingen die ons moeten wakker houden. De wederkomst is een geweldig thema in de hele Bijbel, maar vooral in het Nieuwe Testament. En ik hoop dat u nog, bij wijze van spreken, de klok hoort tikken. Want de klok tikt en de tijd tikt weg. En daarom zegt de Heer Jezus ook misschien wel deze morgen, luister naar die dingen over mijn wederkomst. 350 teksten in het Nieuwe Testament gaan over de wederkomst. Dat is toch heel wat. En dat laat zien dat het voor hem een belangrijk onderwerp was. We hebben een heerlijke toekomst voor de deur. En daar mogen we niet over zwijgen. Nu, we zijn het niet vergeten, denk ik. We weten het wel. Aan de andere kant, ik heb de indruk dat er te weinig over wordt gesproken. We weten het wel, maar wanneer was de laatste preek over, of bijbelstudie, over de wederkomst? Was het vorige week? Nee, toch? Serieus? Oké, dan is hier de correctie op vorige week. Nee. Wel, laat zien dat het onder ons leeft. We moeten dat bespreken, we moeten dat niet vergeten. Want als we dat vergeten, dan is er iets vervelends wat gaat gebeuren. Dan gaat u en ik verslappen in ons geestelijk leven. Dan zijn we niet meer alert. Dan dutten we in. En daarom is het goed om daarover te spreken, dat we niet verslappen. De tijd van vandaag gaat over hier en nu. Ik heb dat vaak gezegd, maar ik blijf dat herhalen. Ons christendom is in de val gelopen van het hier en nu. En natuurlijk, het hier en nu is belangrijk. Maar voor de God zijn de dingen die komen nog veel belangrijker dan de dag van vandaag. En daarom spreekt hij daarover. En als we alleen maar over hier en nu spreken, alsof er geen morgen zou zijn, dan verdwijnt langzaam de vreugde uit uw leven. Uw gebedsleven verschrompelt, want waarom? Als je je toch niet bezighoudt met wat er komt, waarvoor moet je nog bidden? Dat wordt allemaal minder. En daarom is het gezond en goed om je te richten op die dingen van de toekomst. Nu, ik woon al 36 jaar in het mooiste land van de wereld, België, dat weet u. En we hebben wel het mooiste station van de wereld, dat is Antwerpen, dat kent u, hè? Dat zullen we de meeste van ons wel kennen. Het station van Antwerpen is prachtig, is officieel uitgeroepen tot het mooiste station van de wereld. Waarom zeg ik dit? Wel, omdat geestelijk is daar ook een lijn te trekken. Het lijkt wel of wij met elkaar een prachtig station bouwen. Het station van Antwerpen is prachtig, is een paar jaar geleden helemaal herbouwd, verbouwd. En de treinen rijden nu door, het is allemaal helemaal anders geworden. Maar je kunt daar de hele dag vertoeven. Als u een dagje uit wil, ga lekker naar het station van Antwerpen. Ja, je kunt ook naar de zoo, naar de dierentuin, maar je kunt beter naar het station gaan, want dan kun je shoppen, dan kun je op het terrasje zitten, je kunt naar de mensen kijken, je kunt de hele dag daar lekker zijn, toch? En je kunt bijna vergeten dat het een station is. Het is een winkelcentrum bijna. Je kunt daar heerlijk gaan dineren s'avonds. Op het station van de kan allemaal. Het lijkt wel of wij ook met zoiets bezig zijn. Dat wij de wereld vertellen dat het christelijk leven is een station, dat is een prachtig station. Daar kun je lekker vertoeven, daar is de koffie gratis, daar kun je heerlijk met elkaar babbelen, daar kun je shoppen, daar kun je eten en daar kun je bijna vergeten waar het over gaat. Allerlei terrasjes, christelijke terrasjes. Wat ik vertel aan de mensen, ook op straat elke dag, is dat de laatste trein vertrekt. Want dat is eigenlijk de bedoeling van een station, dat daar treinen aankomen en vertrekken. Ja? En als we dat vergeten, dat de laatste trein op vertrekken staat, dan heeft het hele station geen zin meer. Hoe gezellig het er ook is. En laten we oppassen dat we niet zo'n station bouwen, maar een station waar de laatste trein vertrekt. En de Heer Jezus zegt, de laatste trein staat op vertrekken. Zit u al aan boord? Ja, dat is belangrijk. We zongen vroeger een liedje erover. De Gospel Train, kent u dat nog? Oudere mensen kennen dat. Ja, geweldige oude liedjes. Ik hou van oude liedjes. De hele Bijbel, mensen, kijkt uit naar de toekomst. Oude Abraham, niet die man met die bolhoed, maar u kent hem nog, van 4000 jaar geleden. Ja, de echte vader Abraham, van het begin van het Oude Testament, 4000 jaar terug, die man keek toen al uit naar de toekomst die nu nog voor ons ligt. Toen al. Vanuit zijn tentje deed hij zijn rits open en zorgens keek hij uit naar een stad met fundamenten, zegt de Hebreeënbrief. Tja, die kon ver kijken, die man. Over ons heen naar de toekomst. Hij is een voorbeeld voor alle gelovigen, zegt de Bijbel. Ook op dit punt. Paulus deed het ook. Paulus zegt, voor u zou ik, blijf ik nog een beetje hier vandaag, maar voor mezelf zou ik liever al daar zijn. Hij keek ook uit naar de toekomst. En zelfs mijn grote vriend J.S. Bach, kent u J.S. Bach? Zo niet, kunnen we straks met u bidden na afloop. Maar... oude J.S. Bach, dat is een man die iets met muziek heeft gedaan, geloof ik, die schreef een lied wat we vandaag niet meer zingen. U zou schrikken van de titel. Want de titel was in het oude Duits, O süßer Tod. O zoete dood. Nou, dat gaan we niet zingen vandaag. We hebben wat anders gezongen, toch? Maar mensen, dat waren liederen. Dat waren liederen die uitkeken naar de toekomst. Niemand vindt het fijn om dood te gaan. Maar ook oude Bach keek al over de grens van de dood heen, net als oude Abraham, naar de toekomst. En dat moeten wij ook doen. Dat is de roeping van de gemeente. Dat is het grote verschil tussen die mensen buiten en ons. Zij kunnen niet verder kijken dan vanavond. Wij wel. Wij kijken over de grens heen. En dat is goed om daarmee bezig te zijn. De wereld van nu is altijd, zoals die altijd geweest, gaat alleen maar om het hier en nu. En die geest komt ook in de gemeente. Alsof het alleen maar om het hier en nu gaat. Maar wij zongen vroeger een ander oud liedje. De oudere mensen zullen dat ook nog wel kennen. Ik word echt oud, geloof ik. Ik ken alleen nog mijn oude liedjes. Ja. Mijn schat is boven. Kent u dat liedje nog? Ver achter de sterren. Nou, heb ik niet over mevrouw of zo. Mijn schat is boven. Daar. De maaltijd waar de Heer Jezus over spreekt, is daar en niet hier. Het feest waar hij over spreekt, is daar, niet hier. Hij keek daar naar uit. Zijn koninkrijk is daar en een heel klein beetje hier. Maar laten we het niet overdrijven. Het is innerlijk, het is bij ons, het is onder ons. Maar straks gaan we het koninkrijk binnen en gaan we daar ten volle zijn. De Bijbel spreekt daarover. De Heer Jezus verlangde naar die tijd. Hoe weet ik dat? Omdat hij bij de laatste maaltijd met zijn vrienden aan tafel, u kent het wel in de bovenzaal in Jeruzalem, zei hij, mensen, wat heb ik toch verlangd om vandaag dit met u te eten. We noemen dat de laatste avondmaal. Maar, zei hij, en daar leid ik uit af dat hij al verlangt naar de toekomst, de volgende keer eet ik het met u daar. Hij keek al uit naar daar. Dus ik denk dat hij de tafels aan het dekken is. Hij kijkt uit naar u en mijn komst, dat we straks daar met hem aan tafel zitten. Daar kijkt hij dan naar uit. Dus kijk niet uit naar de boterham of het eten wat u vanmiddag krijgt. Kijk een beetje verder. Kijk een beetje verder. Ik heb vrienden in Den Haag. En ik ben daar laatst gaan eten. En ik zat daar bij hun aan tafel, ouder echtpaar. En er was een prachtig huis, prachtige lange tafel. We zaten met z'n drie aan. En aan de muur hing een schilderij. Van een maaltijd. Een ouderwets schilderij. Maar had het speciaal laten maken. Ik zeg, wat is dat? Dat is Jesaja 25, zegt hij. Waar precies staat de menulijst, de kaart van wat we straks gaan eten. Dat had hij laten schilderen. Het hing boven de tafel. Nou, ik weet niet wat we daar gegeten hebben, maar ik heb naar dat schilderij gekeken. Fantastisch. Dat zijn mensen die kijken uit elke maaltijd als ze aan tafel zitten met z'n tweeën naar de toekomst. En dat gaan we straks. De uitgelezen lijnen, wijnen. Kent u dat? In Jesaja 25, daar spreekt hij daarover. En daar hadden we dat schilderij van. Dat is geweldig. Mensen, Matteüs 25, als u een Bijbel bij u heeft. Matteüs 25, over een bekend stukje. U kent het allemaal. Maar ik ga het toch nog een keertje voorlezen. Matteüs 25, die eerste 13 versen uit de NBG-vertaling. Daar staat dit. Matteüs 25, vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen, zegt de Heer Jezus, vergeleken worden met 10 maagden die haar lampen namen, nu begrijpt u het decor, en uittrokken de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mede, maar geen olie. En doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij alle slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, zie, gaat hem uit tegemoet. En toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen zeiden, antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Gaat liever naar de verkopers en verkoopt voor uzelf. Doch terwijl zij heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen. En de deur werd gesloten. En later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Matteüs 24, het hoofdstuk hiervoor, geeft de Heer Jezus eigenlijk een bijbelstudie, zouden wij het in onze woorden noemen, over hoe het zal gaan. De chronologie, de volgorde. Eerst dat, en dan komt dat, en dan kom ik terug, en dan dat. En daar heeft hij het hele hoofdstuk over volgepraat. En dat kunt u vanmiddag wel lezen. Matteüs 25 doet hij hetzelfde, maar op een heel andere manier. Hij gebruikt een gelijkenis, een verhaal. Wat de kinderen kunnen begrijpen over lampjes en over olie. Om hetzelfde te vertellen. Dat is een andere manier van spreken. De Heer Jezus vergelijkt met een bruiloft waar hij komt. Ik heb u waarschijnlijk de vorige keer dat ook verteld, maar ik ga het kort herhalen. Ik vind dat zo'n prachtig voorbeeld. Ik gebruik dat altijd. Hoe een Joodse bruiloft ging. Een Joodse bruiloft duurde 7 dagen. Die van u en van mij niet. Dat is een paar uurtjes, dat is voorbij. Maar bij hem was het 7 dagen in zijn cultuur. En als de jongen een meisje had gevonden, dan gingen de jongen onderhandelen met de papa van het meisje. En als een paar uur vergadering, zonder, kent u dat? Heb je dat ook gedaan? Nee, ik dacht het niet. Nee. Dat hebben we u samen bekonkeld, toch? En later is het gaan mededelen. In die cultuur niet. Dan werd onderhandeld. En als de papa het goed vond, dan werd de deal besloten met een glas rode wijn. En als het klaar was, als alles rond was, de bruidschat bepaald en het feest allemaal geregeld, dan, wat moest, gingen ze dan trouwen? Nee. Dan moest de bruidegom weg. En hoe langer die weg bleef, hoe beter het was. Vervelend voor de bruid, maar waarom moest dat? Omdat hij zijn huis moest gaan bouwen. En daarom zeg ik, hoe langer, hoe beter, want hoe groter het huis dus. Ja? En als hij terugkwam, en niemand wist wanneer, dan kwam de ceremoniemeester voorop, met een paar meisjes die je kon inhuren, met wat lampen. En daar denkt hij aan, in zijn cultuur. En dan blies die man op de heraut, op de bazuin, en dan dacht de bruid, hij komt, nu komt het allemaal. En dan was er een feest, dan gingen ze onder de baldekijn, en dan werden daar op de Joodse manier de bruiloft gevierd. En dan kwam het feest 7 dagen lang, en dan mochten ze op huwelijksreis. Jongen, dat duurt even. Ja? Nou, bij mij ging het allemaal wat sneller. Maar in die cultuur was dat zo. En daar dacht de Heer Jezus aan, toen hij sprak over deze 10 meisjes. Die kon je inhuren met hun lampjes om het feest op te luisteren. Maar er waren 5 wijzen en 5 dwazen, zoals je hier gezien hebt. U kent dat liedje wel, Give Me Oil in My Lamp. We zingen dat nog wel eens. Weer zo'n oud liedje van mij. Maar dat is een prachtig liedje, Give Me Oil in My Lamp. Keep Me Burning, we hebben het ook in het Nederlands vertaald. U kent het allemaal wel, het oude Negro Spiritual. Maar, er is iets geks met dat liedje, volgens mij. Het geeft ons de indruk dat het gaat over enthousiasme. Heer, hou me brandend. Hou me brandend, ja? Laat ik niet uitdoven. Maar laat ik een duidelijke vlam hebben, een duidelijk licht verspreiden. En dat is prachtig. Of het gaat over drukte. Heer, hou me brandend. Ik wil werken voor u. Ik wil actief zijn. Geef me een job in uw bediening. Binnen of buiten de gemeente. Dat is allemaal mooi, maar daar gaat het niet over. Hier toch niet. Hier gaat het over de wedergeboorte, naar mijn inziens. Waarom? Omdat als je lamp geen olie had, kwam je niet binnen. De deur gaat dicht, hebben we gelezen. Dat doet me denken aan Johannes hoofdstuk 3, waar Jezus met Nicodemus spreekt. Hij zegt, als jij niet opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk Gods niet eens zien. Laat staan, binnengaan. Kan niet, zei hij. Kan niet. Kun niet binnen. Dus ik denk dat de Heer Jezus hier aan dacht. Als er geen olie in je lamp zit, je bent niet wederom geboren, je kent God niet. De olie van de geest is nooit in je leven gekomen. Dan kom je nooit binnen, hoe mooi je lamp ook is. En dat is ernstig, en daar moet je over nadenken. Het gaat in de Bijbel over bekering. Niet over enthousiasme en werk en drukte, dat hebben we allemaal wel. Genoeg enthousiaste mensen hier. Drukke mensen ook. Maar dat wil nog niet zeggen dat we tot bekering zijn gekomen. De wereld is ongelooflijk enthousiast over van alles. En super druk. Iedereen heeft stress, zo druk zijn we. Maar dat wil niet zeggen dat ze wederom geboren zijn. Ze gaan straks voor een gesloten deur staan. Bekering, zegt de Bijbel, is heel wat anders. Bekering is overtuigd worden door Gods wet dat je fout zit in je leven. En dat je naar de Heere God moet toegaan. En dat je de rekening uit je zak haalt. En zegt, Heere God, ik heb hier een rekening opgebouwd. Ik kan die nooit betalen. Nooit. Maar dank u, dank u, dank u. Dat ik hem vandaag bij Golgotha mag inleveren. En dat daar iemand hing lang geleden die zei, ik heb het voor je betaald. Ik heb de rekening betaald. En dan kan je naar huis. En dan ben je vrij. Dan ben je vrij. Van de hele rekening. En van het oordeel. En van alle andere dingen waar je onder gebukt ging. Dan ben je vrij. Klaar. En hoeft er niets meer te gebeuren. Dat is wat de bekering is. Ik vertelde dit aan een jongen van 22 bij ons vorige week op straat. En gewoon een middelbare scholier in België. Weet u wat hij zei na afloop? Hij zei, meneer, dit hadden ze moeten vertellen op godsdienstles. Op school. Dit hadden ze moeten vertellen. Nog nooit gehoord. Hij was super blij dat hij het één keer in zijn leven heeft gehoord. Dat moeten we vertellen. Dat is wat indruk maakt, zelfs op de jongeren van vandaag, als u zo het evangelie brengt. Want het is zo belangrijk. Als hij niet tot inkeer komt, komt hij straks ook voor een gesloten deur. Maar laten we het over de meisjes hebben. Deze meisjes. Ik weet wel, op mijn leeftijd word je niet meer geacht naar de meisjes te kijken. Ik wil het toch nog één keer doen vandaag. Ja? Tenminste deze meisjes. Maak u geen zorgen, deze meisjes. Ja? 10 stuks. De Heer Jezus spreekt over 10 meisjes die werden ingehuurd met lampen. Een paar dingen over die meisjes. Ze lijken allemaal op elkaar. Ik ben er zeker van, als wij erbij waren geweest, u had ze niet kunnen onderscheiden. Ze hadden allemaal ongeveer hetzelfde aan. Ze hadden allemaal een lamp. Ze waren op dezelfde plek. Ze waren er voor dezelfde reden. U had geen onderscheid gezien. Doet mij denken aan de gemeente vandaag. U kunt hier binnen wandelen, in welke kerk ook. En u ziet allemaal mensen met christelijke kleren aan. Ze zingen dezelfde liedjes. Ze luisteren dezelfde preek. Maar u kunt aan de buitenkant niet zien of er olie in hun lamp zit, of ze wederom geboren zijn of niet. Kan je niet zien. Dat moet blijken. En in elke gemeente zitten mensen die niet opnieuw geboren zijn. Die zijn overal. En u kunt het niet zien aan de buitenkant. Dat moet later komen. Dat moet blijken. Bekering moet blijken. Dat doet mij denken wat de Heer Jezus zei over het koren en het onkruid. Toen de discipelen zeiden, hoei, iemand heeft hier onkruid gezaaid tussen het koren. Zullen we het maar weghalen? Nee, zei de Heer Jezus, want kleine plantjes lijken op elkaar. Je kunt het onderscheid bijna niet zien. Laat maar even staan. Ik zal dat wel regelen. Mijn engelen zullen het straks wel weghalen, dat onkruid. Want jullie kunnen je vergissen. Zo lijkt dat op elkaar. Je kon de wijze niet van de dwaze meisjes onderscheiden in Matteüs 25. Ze waren er allemaal. Ze hadden allemaal een lamp. Allemaal een lamp. De ene waren fantastische lampen die het deden, de andere waren nutteloze lampen. Maar dat bleek later pas, toen ze aan moesten. Toen bleek dat pas. Toen bleken het kaarsen zonder lont te zijn. Of motoren, zouden wij zeggen, zonder benzine. Prachtige auto's, maar ze roesten weg en ze komen geen meter vooruit. Aan de buitenkant zie je niks. Als er een auto zonder motor tussen de andere auto staat, dan zegt hij, nou, ze staan er niks aan de hand. Totdat ze moeten vertrekken. Die ene komt niet weg. Die blijft daar staan, want er is geen motor. En dat is wat vandaag ook. Mensen zijn heel veel soorten lampen vandaag. Ik kom ze overal tegen. Je hebt gereformeerde lampen. Kent u die lampen? Gereformeerde lampen. Er zijn er heel veel van in Nederland. Je hebt ook baptistenlampen. Je hebt pinksterlampen. En ik was laatst in een kerk. Daar moesten ze €300.000 uit de collecte zien te halen. Want de kerktoren stond op instorten en die moest gerestaureerd worden. Toen dacht ik, dat zijn spaarlampen. Geen cent krijgen ze van mij voor de kerktoren. Tja. Nog iets over die meisjes. 5 van de 10, heb je dat gezien? Dat is 50%. Dat is 5. Laten we hopen dat de Heer Jezus dat niet letterlijk heeft bedoeld. 50%. Stel je voor dat het hier zou zijn. De ene helft is niet behouden, de andere helft wel. Stel je voor. Maar een grote vriend van mij, mijn oude baas in Amerika van Evangelisatie Explosie, waar ik voor gewerkt heb vroeger, die zei, in Amerika heb je zulke grote kerken, daar is dit helemaal niks bij. Die zijn zo groot, daar kun je net als op het station van Antwerpen je hele leven vertoeven. Daar kun je geboren worden in de kerk, je kunt er naar school gaan, je kunt je rijbewijs halen, je kunt je zwemdiploma halen, je kunt er doodgaan, je kunt alles, je hoeft nooit weg. Zo groot zijn die kerken, dat is een stad op zichzelf. kunt er shoppen op het terras zitten, zou ik bijna zeggen. Hij zegt, en in die kerken zitten er duizenden die helemaal niet wederom geboren zijn. In hoofdstuk 24 zegt de Heer Jezus, één zal ik meenemen, de ander zal achterblijven. Dat is 50%. Dat is 50%. Nou, ik heb het niet letterlijk over 50%, u begrijpt wat ik bedoel. Maar laten we dus opletten op elkaar. Zijn we binnen of zijn we buiten? Heeft u olie in uw lamp of niet? Bent u wederom geboren of bent u een kerkmens? Dat is een groot verschil. Heel groot verschil. Wat we vaak vergeten. Alle meisjes wisten dat hij kwam. Heb je dat gezien? Anders kwamen ze niet. Ze waren daar, want ze wisten de bruidegom kwam. Je kunt in de kerk zitten, niet geen christen zijn en toch weten Jezus komt. Dat kan. Ze waren nooit tot bekering gekomen. Ze wilden ook allemaal naar binnen. Natuurlijk. Dat blijkt aan het einde van die 13 versen. Ze wilden allemaal naar binnen. En ik zeg u, als u maar één seconde in uw leven iets geproefd heeft van de grootheid van God, van zijn liefde, van zijn komend oordeel en al die dingen, van het kruis, van de genade, noemt u maar op. Als u daar één seconde iets van hebt meegekregen, innerlijk. Natuurlijk wil je naar binnen. Je zou niet goed bij je hoofd zijn als je buiten wil blijven. Iedereen wil naar binnen. Maar dat wil niet zeggen dat ze binnenkomen. Je moet tot bekering zijn gekomen. Dat is belangrijk. Sommige mensen gaan veel te laat nadenken over die dingen. Veel te laat. Je kunt zelfs na je dood nog nadenken. Wist u dat? Dat kan. Kijkt u maar in Lucas hoofdstuk 16. Waar die Jezus, die arme Lazarus en die rijke man. En allebei denken ze na. De ene met blijdschap, de andere met schrik. Na hun dood. En die rijke man begint veel te laat na te denken. Die zegt de Heere God, oh, ik heb me vergist. Wilt u alstublieft iemand naar mijn broer sturen, voordat het te laat is. En ze ook niet binnen mogen. En ook in deze vreselijke plaats komen. En dan zegt de Heere God, wel jongen, nee, dat kan niet meer. Dat is te laat. Dat is te laat. Ja, maar stuur iemand. Stuur iemand uit de dood. Dan zullen ze luisteren. En weet u, een geweldige les voor ons. De Heere God zegt wel, vertrouw niet te veel op de wonderen en tekenen. Zelfs al zou er iemand uit de dood opstaan. En tot hem spreken. Dan nog niet, zegt de Heer Jezus. Ze hebben Mozes en de profeten. En als dat niet genoeg is, mijn woord, er gaat niks boven dat uit. Laten wij het woord brengen, mensen. Het woord. En niks anders. Dat is het krachtigste. Als we tenminste willen dat mensen tot geloof komen. Heb je gezien, al die meisjes sliepen in. Allemaal, alle tien. Alle tien, hè? Ze sliepen allemaal in. Nu, ik heb die gave ook. Mijn vrouw zegt dat jij slaapt binnen 2 minuten altijd. Zij niet, ik wel. Heb je die gave ook? Dat is een heerlijke gave. 'S Ochtends heb ik een andere gave. Ja? Maar 's avonds gaat het goed met mij. Binnen 2 minuten ben ik inderdaad in slaap. En dat kan heel gemakkelijk geestelijk ook gebeuren. U kunt u 2 minuten binnen zijn en al in slaap vallen, toch? U kent toch die zondagsschooljuf die tegen dat kleine jongetje zei, weet je waarom je stil moet zijn in de kerk? En het kleine jongetje zei, omdat sommigen zitten te slapen. Die indruk had hij meteen gekregen. En in sommige kerken is dat letterlijk zo. Maar geestelijk kun je ook geweldig gemakkelijk inslapen. Ik hoef geen moeite te doen om in te slapen. Letterlijk al niet, geestelijk ook niet hoor. Ik ben al 100 keer ingeslapen. Hoe vaak heeft de Heere God de wekker, en dit is de wekker. Dit is de wekker. Moet laten aflopen. Trrr, en dan was ik weer wakker. Dit is de wekker. Heeft u ook zo'n wekker? Heet de Bijbel. Die moet je redelijk vaak laten aflopen. Dan wordt hij weer wakker. Van dit, wat hier staat. Dat moet ons wakker houden. Het woord houdt ons wakker. Belangrijk, alle meisjes sliepen in. Ze werden ook allemaal wakker, natuurlijk, toen de bruidegom kwam, maar toen kwam het. Mensen, de wederkomst vandaag, deze onderwerpen zijn niet zo populair meer onder ons. Het is 100 jaar geleden wel. 100 jaar geleden, om nog eens een paar oude liedjes te noemen, Johan de Heer, kent u hem nog? Ja, die man was wakker. Die gaf toen een tijdschrift uit, 100 jaar geleden, gaf hij een tijdschrift uit, dat heette zo. Beetje rare, lange, ouderwetse titel, maar dat heette zo. Maranatha, de Heer komt, maandblad voor allen die den Heer Jezus in onverderfelijkheid liefhebben. Nou, dat is iets anders dan de flair. Toch? Wat een titel. Maranatha, de Heer komt, maandblad voor allen die de Heer Jezus in onverderfelijkheid liefhebben. Ik hoop dat ik nog een nummer vind. Ja, op marktplaats.nl. Dat we nog zo'n titel kan vinden, zodat het blad nog kan vinden. Wat zou daar hebben ingestaan? Die man leefde daarmee. Die keek uit naar net als oude Abraham, hij keek uit naar de toekomst. En dat is wat de Bijbel ook doet. Op elke bladzijde vindt u dat terug. Een paar dingen uit vers 6. Vers 6 staat, en midden in de nacht, kent u dat oude blad ook nog? De middernachtsroep. Ja, sommigen wel. Ja. Ik weet niet of het nog bestaat, maar dat komt hier vandaan. Bestaat nog. Midden in de nacht staat er, vers 6, klonk een geroep, de bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet. Midden in de nacht. Nou, dat gaat niet over letterlijke nacht. Dat kan nu zijn, midden op de dag. Maar u begrijpt wat er bedoeld wordt. De Heer Jezus zegt, het is nacht geworden. In Genesis 1 was het donker. En de Heere God zei, er zij licht. In Genesis 3 was het licht. En de mens zei, het zij donker. En daarom zitten we nu met z'n allen in de nacht. En het is stikdonker, ook al schijnt de zon vandaag, het is stikdonker in deze wereld. En de Heer Jezus zegt, midden in die nacht kom ik terug. En niemand vindt de nacht fijn, vergeleken met de zon. Maar de Heer Jezus zei, die dingen moeten gebeuren. Als u naar het journaal kijkt vandaag, dan ziet u hoe donker het is. Heel donker. En het wordt donkerder en donkerder en donkerder. Maar de Heer Jezus zegt, dat moet gebeuren. Want op het donkerste punt, weet u wat er dan gaat gebeuren? Als het helemaal donker is, dan gaat de blinkende morgenster op. Dat komt. Wauw. We hebben het juist nog gezongen. Dan komt dan. En er zullen spotters komen die zeggen, ah, het heeft nu al 2000 jaar geduurd. Hij komt helemaal niet terug, joh. De vorige paus heeft ook al verklaard dat de wederkomst komt niet meer. Het heeft te lang geduurd. Het zal op een andere manier zijn. Maar deze dingen moeten gebeuren. Ik had laatst een gesprekje met een politieagent in België. Heel gezellig gesprek, hoor. Maar ik zeg, kijk, wat u moet doen, en dat is uw job, en daar ben ik blij mee, is om het kwaad in deze wereld nog een beetje in te dammen. Dat wij nog veilig over straat kunnen lopen, min of meer. Dat is uw job. Ja, daar was hij met me eens. Dat is zijn job. Ik zeg, mijn job gaat een beetje dieper. Mijn job zorgt ervoor dat mensen het kwaad afzweren. En een nieuw leven krijgen. En heeft u straks geen werk meer, dat weet ik wel, maar dat is mijn zorg niet. Ja. En hij begreep het goed. Dat is wat de wereld kan doen. Alleen maar nog een beetje bijlichten in een donkere wereld. En verder kunnen ze niks. Helemaal niks. En de denkfout is vandaag dat wij de wereld moeten verbeteren. Mensen geven het op. We kunnen de wereld nog een beetje helpen. We kunnen de vluchtelingen opvangen. We kunnen het kwaad nog een beetje een menselijk gezicht geven. Maar meer kunnen we niet. We zijn hier niet om de wereld te verbeteren. We zijn om de mensen op te roepen naar een andere wereld. Die komt. Die komt. Kent u George Müller nog? George Müller, mijn grote vriend. Ook weer zo'n oude man uit 1820. Een man, een Duitser, die naar Engeland is gegaan. En daar in de vreselijke ellende van de industriële revolutie grote kinderhuizen heeft gebouwd. Kent u hem nog? Er is vast wel een boek over te krijgen. Daar moet u, ja, daar zitten boeken verkopen. Ja. Een onvoorstelbaar iemand, een man met één roeping, die zei, ik wil deze ongelovige wereld laten zien dat ik een levende God heb. Dat was zijn motto. En hoe deed hij dat? Door duizenden kinderen in zijn nieuwe gebouwde kinderhuizen op te vangen. En ze elke dag te eten te geven. Kent u dat verhaal? Dat is onvoorstelbaar als je dat leest. Jarenlang duizenden kinderen. Eten, onderwijs, kleding. Zonder, hou u vast, zonder ooit iemand om 1 cent te vragen. Het is niet, Heere God, het is 4:30, over een uurtje gaan we eten, ik heb niks. Ik heb 1000 kinderen. Kunt u het voorstellen? En dat deed hij voor de kinderen uiteraard. Om nog iets te doen aan deze wereld. Maar vooral om de wereld te laten zien dat hij een levende God heeft. Die kan voorzien, al duurt het nog maar een uurtje. Dan moet u lezen dat boek. Als u ontmoedigd bent, lees dat boek. Ja. Bent u voor de rest van uw leven bemoedigd. Die man wilde zich aansluiten bij een zendingsgenootschap. Maar heeft het toch niet gedaan. Zo lang geleden. 200 jaar geleden bijna. Want toen al, zeiden de christenen, we zijn hier om de wereld te verbeteren. En George Müller zei, nee, daar zijn we hier niet voor. We mogen een beetje meewerken om het leefbaar te houden. Maar we zijn hier voor iets anders. Voor een heel andere toekomst. En mensen, vandaag wordt weer dezelfde fout gemaakt als die zendingsgenootschappen van toen. Heel erg, maar het gebeurt en het verspreidt zich overal. De idee dat wij christenen hier de wereld moeten overnemen, dat is een extreem voorbeeld. Maar het is een officiële theologie die uit Amerika via de muziek binnenwaait, ook in onze kerken. Die zeggen, wij gaan hier het vrederijk stichten. En als wij klaar zijn, dan gaan we de vredevorst aanbieden wat wij gecreëerd hebben. Nou, ik dacht het niet. De Bijbel zegt het is andersom. Het wordt donker. Wij blijven straks met z'n allen in een hoekje zitten. uitgelachen door deze wereld. Dat gaat er gebeuren. En als het helemaal donker is, dan komt hij terug. En dan gaat hij zijn vrederijk stichten, niet wij. We verlangen ernaar, ik snap het wel. Maar we kunnen dat niet. Hij komt dat doen. En die denkfout is opnieuw onder ons. Weet je wat je dan aan het doen bent? Dan bied je de mensen een luxe hut aan op de Titanic. Moet je niet doen. Hoe luxe het ook is, je gaat dan onder. Wij moeten de mensen vertellen dat er een reddingsboot is, die Jezus heet. Daar moeten ze in zitten. Niet op de Titanic, hoe geweldig het ook is. De tweede in vers 6 staat, er zal een luide roep zijn. De middernacht, zo, middernacht, een luide roep. U wordt zeker wakker. Waar u ook bent. In uw bed of in uw graf. Maakt niet uit, zegt de Heere God. Ik vind je wel. En je zult mijn stem horen. Is dat niet bemoedigend? De dood is al lang voorbij, mensen. We zijn al overgegaan van het dood in het leven. We zijn daar al. En u zult hem horen. En die roep zal zo luid zijn dat de hele wereld het zal horen. Voor de meeste mensen zal het de eerste keer zijn dat ze over die roep horen. U bent de gelukkige, u hoort er vanochtend al over. En misschien jaren geleden al daarover, ik ook. Maar voor velen zal het de eerste keer... Ik heb een vriend in België, die was net christen. En die had toch al wat gestudeerd in zijn Bijbel en hij lag in zijn bed. En ineens hoort hij een geweldige bazuin. Brrr, en hij schrikt wakker midden in de nacht. En hij dacht, dit is het. Hij komt. Wat doe ik in mijn bed? Ik hoorde niet te zijn. Het was gewoon het industriepark wat de bazuin blas, want de volgende shift. Maar daar is hij nu ook wel achter. Ja? Maar hij kende zijn Bijbel. Hij zei, het zal midden in de nacht zijn, een geroep. Iedereen zal wakker worden, want dit is het. Kan vanavond zijn. Het is een geweldige zaak dat de Bijbel spreekt vaak over roepende mensen. Johannes de Doper was een stem roepende in de woestijn. En ik denk dat we veel van die mensen nodig hebben. Kent u oude, nog eens een oude man noemen. C.H. Spurgeon, tuurlijk, ja. Zo niet kunnen we opnieuw met u bidden straks. Ja. Nee, die moet u kennen. 1850. Die man sprak, niet zoals hier, met een microfoontje voor een paar mensen. Die sprak in enorme zalen in Londen. Hij was de oorzaak van de eerste files in Londen. Paard en wagen in die tijd. Als Spurgeon sprak om 5 uur, was het om 3 uur al file in de stad. Want iedereen wilde er naartoe. Stond je vast met je paard. In de file. Zo'n prediker was dat. En ze kwamen bij duizenden uit de hele stad. En hoe die man het gedaan heeft, weet ik niet. Hij had een geweldige stem, denk ik. Je had helemaal niet zo'n dingetje nodig. Die sprak voor duizenden tegelijk. Ik snap het ook niet. Ze hadden allerlei systemen in die grote gebouwen om het hoorbaar te maken. En als u hardhorend was, dan hadden ze elastieken door de zaal lopen. Die konden u in uw oor steken. Dat was toen de iPod, of hoe je het wil noemen. Dat was toen, ja, je oortje was dat toen. Op een gegeven moment is de zaal te klein. En de hele zaal gaat een andere zaal, de hele gemeente gaat een andere zaal zoeken. En ze komen in een enorm gebouw. En natuurlijk, voor de eerste zondag moest de akoestiek eventjes worden uitgetest. Ze hadden niet zo'n paneel als daarachter. Helemaal niks hadden ze. En meneer Spurgeon werd uitgenodigd om even in die lege zaal op zaterdagochtend om 11 uur, zou ik maar zeggen, eventjes te komen testen. 2 minuten werk. Dus hij kwam even naar de kerk. Er was niemand. En hij riep door de zaal. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En toen is hij naar huis gegaan. Het was goed, de akoestiek. Een paar weken later komt er een man naar hem toe, zegt broeder Spurgeon. U dacht dat u alleen was in de kerk. Maar ik was er ook, die zaterdagmorgen. Ik was daar achterin aan het werk. U heeft mij niet gezien. Maar toen u riep, 1 Johannes, Johannes 1 vers 29. Toen ben ik op mijn knieën gegaan en toen ben ik tot bekering gekomen. Dat is de kortste preek ooit. Op zaterdagmorgen. Een stem roepende in de woestijn. Mensen, ik geloof dat we veel van dat soort mensen nodig hebben. En als je jong bent, dan zou ik echt oproepen, denk na wat je gaat doen. Want deze wereld snakt naar roepende mensen. Die deze dingen roepen. Voordat die laatste roep komt. Die het nog durven zeggen, het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt, komt tot hen. We hebben evangelisten nodig, we hebben werkers nodig, we hebben leraren nodig, we hebben ontelbaar veel mensen nodig. De Heer Jezus zei terecht, de velden zijn wit, ze zijn klaar, maar waar zijn de werkers? Hij riep het toen al. We hebben het nodig. En daarom, ik weet niet waar je mee bezig bent of wat je plannen zijn. Vraag het nog eens wat je moet doen. Want we hebben er zoveel nodig. En dat is heel nuchter. 30 jaar geleden heb ik dus meegewerkt met operatie mobilisatie. Bestaat ik nog, OM. En ik hou van die organisatie nog steeds. Ik kwam bij ons op de Bijbelschool in de zomer. Ik bleef de hele zomer op school, want ik moest dat meemaken. Ik mocht eigenlijk naar huis, maar ik bleef. Want die hadden een speciale geest onder zich. Een mobiliserende geest. OM. En dat, ik hou van dat woord. Mobilisatie. We weten wel, dat is de oorlog. Ja, als de soldaten worden opgemobilisatie. Wel, dat is het leger van de Heer, heeft dat ook nodig vandaag. Er is een tijd van mobilisatie nodig van nieuwe mensen, nieuwe soldaten die getraind worden. En zeggen, we willen uitgaan voor het Koninkrijk van God. Gewoon de straat op, of waar we ook moeten zijn. Zeg het maar. Ik hou van die, ik mis die militante geest onder ons. Ik mis dat. Niet bij iedereen natuurlijk. Maar het is veel te weinig. Veel te weinig. Een militante geest. Mensen zeggen, we gaan erop uit. We zijn hier niet om hier binnen te zitten. We zijn om naar buiten te gaan. Waar we ook moeten zijn. En dat is nodig. Net als broeder Spurgeon. Wat geroepen? De roep die was, de bruidegom komt eraan. Dat was de roep. Dat was de roep. Net als de Samaritaanse vrouw Johannes 4 zei tegen haar dorp. Kom eens mee, riep ze. Kom eens mee, al jullie allemaal. Want volgens mij heb ik net de Messias ontmoet. De man die mij precies verteld heeft wat ik fout gedaan heb in mijn leven. Hoe kan dat? Dat is een speciaal iemand. Volgens mij is het hem. Kom eens mee. Zij riep het midden op het dorpsplein. En het hele dorpsplein kwam mee. En de afloop was dat ze tegen haar zeiden, we geloven niet meer om wat jij hebt gezegd, maar we hebben het nu zelf gezien. Wauw. Een roep om de vrouw. Midden in het dorp. We hebben dat nodig. Tot slot, mensen, we hebben geen tijd meer voor, maar Johannes, of vanaf vers 7 tot 13 van Matteüs 25, dan moet u zelf maar lezen vanmiddag. Maar daar staat dit. Eén mag binnen en de ander niet. 50%. De ene komt voor een open deur en de andere voor een gesloten deur. De een hoort haar naam roepen. De ander hoort alleen maar, ik ken u niet. Dat zijn de meest vreselijke woorden in het Nieuwe Testament. Ik ken u niet. Als God tegen u moet zeggen, ik ken u niet. Wie bent u? En dan zeggen die andere meisjes, ga snel naar de winkel. Haal olie. Vlug, schiet op. En ze gaan. Maar de winkel is dicht. Na sluitingsuur. En ze rennen terug. En de tweede deur is ook dicht. Tussen twee gesloten deuren. Kunt u zich voorstellen? Dit is de boodschap die wij brengen. Hè? Dit is de boodschap. Pas op dat je niet tussen twee gesloten deuren komt. Als hij komt. Als je te laat bent. Kom nu tot bekering. Voordat het te laat is. Dat is wat de Bijbel zegt. En de vraag is. Tot welke groep behoort u? Conclusie. Laten we vertellen mensen dat. Het station binnenkort instort. En dat de laatste trein op vertrekken staat. Laten we geen tijd besteden aan het berekenen van de datum. Stop daar maar mee. Die staat toch al vast. Daar hebben we wat anders te doen vandaag. We kunnen een beter voorbeeld nemen aan die Joodse families. In Exodus 12, begin van het Oude Testament. Die 430 jaar in Egypte waren geweest. Hoeveel avonden zijn dat? Reken maar uit vanmiddag. En op de allerlaatste avond zei Mozes, schoenen aan, lenden omgorden. Ja, uw staf in de hand. Koffers klaar en eet uw barbecue snel op, want vanavond gaan we weg. Vanavond is het, dit is de dag. Dat is de houding van toen en dat zou de houding van nu moeten zijn. Heeft u uw schoenen aan? Want we gaan binnenkort weg. Staat uw koffer klaar? Eet uw eten snel op vanmiddag. Staande, want we gaan vertrekken. Dat is de houding die het Nieuwe Testament beschrijft van christenen. Het is al laat op het station. Het licht gaat uit, het zal er donker zijn. Staat u nog op het duistere perron of zit u in de laatste trein? Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, als u deze dingen niet tegen ons had gezegd. Heer, dan waren we als de andere mensen zonder hoop in deze wereld. Maar dank u, dank u, dank u. Dat we Matteüs 24 en Matteüs 25 hebben in onze eigen taal. En dat u vandaag opnieuw tegen ons zegt, waakt. Want je weet nog de dag, nog het uur. Zorg dat er olie in je lamp is. Dank u wel daarvoor. Amen.